Jij wil meer. Juke heeft meer. Meer dan 200 radiozenders. De beste podcasts, non-stop muziek in elk genre en voor ieder moment. Allemaal op één plek. Luister naar Juke. Het gratis radio, podcast en muziekplatform van Nederland. Ga naar juke.nl of download de app.
Dit is Littekens, de podcast van Wilfred Gené voor Radio Veronica. Met in deze aflevering te gast, zanger Nick Schilder.
Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van Littekens, waarin bekende en ook onbekende mensen vertellen over hun zichtbare, maar ook hun onzichtbare littekens. En vandaag Nick Schilder, artiest, mediapersoonlijkheid, presentator, hij is eigenlijk van alles. Nick, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Mijn eerste vraag is altijd, hoeveel heb jij er?
Ik heb zichtbare littekens. Ik denk dat je op 3 ongeveer uitkomt. 1 is wel verder weg het grootst. Dus op mijn hand, dus dit is natuurlijk met beeld. Dus ik kan het gewoon laten zien.
Ja, je kan het laten zien. Ja.
Dan heb ik nog een plekje op mijn borst hier en 2 op mijn schouderblad. Dus dat 4 kom je dan op uit. En allemaal brandwonden.
Allemaal van die nacht?
Van de nieuwjaarsbrand, ja. Klopt. Dus dat zijn ze. Die draag ik al een tijdje bij me. En die horen ook echt bij me.
Ja, ik wilde eigenlijk vragen met welke wil je beginnen. Maar ze hebben allemaal met elkaar te maken dus in dit geval.
Ja, dus dat is wel er is wel gewoon een hele duidelijke gemene deler, ja. Dat is de nieuwjaarsbrand.
Je hand is het meest zichtbaar natuurlijk. Alhoewel, door de jaren heen is het volgens mij wel beter geworden als ik het zo zie.
Ja, zeker. Er zit nog steeds wel verbetering in. Dus gelukkig. En hij was eerst veel roder van kleur. En nu wordt hij nog steeds is dat een soort het zelfhelende effect, denk ik, van je lichaam. Die ervoor zorgt dat hij qua kleur steeds meer overeenkomt met de rest van mijn arm. En dat is eigenlijk wel prima. Kijk, het is niet zo dat ik het verberg. Dat heb ik nooit gedaan. Of dat ik me ervoor schaam. Absoluut niet. Maar mensen vragen er niet vaak naar. Heel vaak valt het mensen niet eens op dat ik het litteken heb.
Is het ook symbolisch voor hoe je het zelf van binnen ervaart? Dat het langzaam maar zeker wegtrekt?
Eigenlijk is dat wel sneller gegaan. Dus intern had ik een jaar lang of anderhalf jaar lang heel veel last. En ervaar ik echt de consequenties. In die zin van dat ik angstig was of dat ik soms slecht sliep. Maar na anderhalf jaar was ik daar echt, heb ik een soort knop omgezet. Was ik daar echt wel uit. Maar ik denk dat het altijd wel op een bepaald niveau nog steeds aanwezig is. Dat denk ik wel. Maar ik denk er, dat is het bijzondere. Ik denk er nooit aan, tenzij iemand vraagt naar, oh, wat is er met je hand eigenlijk? Dat zijn de enige momenten waarop ik nog aan de nieuwjaarsbrand denk.
Vind je het vervelend als er naar gevraagd wordt?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dus dat leg ik echt met liefde uit. Maar mensen schrikken er ook wel een beetje van. En dan kun je wel eens een beetje, dat is een beetje een situatie waarin een soort disbalans is tussen hoe relaxed ik daaronder ben om dat te vertellen en hoe heftig mensen dat vinden om dat aan te horen. Dus dan moet ik vaak mensen een beetje geruststellen ook van, joh, het is 14 jaar geleden. Het is, het is 14 jaar geleden.
Dat is 19 jaar.
Ja, inderdaad. Ik verwar het met, we zitten 14 jaar in het vak. Ja. Maar het is bijna 20 jaar geleden zelfs, inderdaad, dit jaar.
Daardoor is het voor jou verder weggeraakt en voor die mensen komt het heel dichtbij als je het beschrijft.
Ja, precies. Omdat dat heel veel mensen, daar heeft het wel impact op gehad. Dus die hebben dat nieuws echt natuurlijk meegekregen en dat er 14... Dat was de verwarring. 14 jongeren waren overleden. Daarom kom ik op 14. 14 jongeren zijn overleden. Daarom heeft iedereen het nog wel redelijk helder voor de geest. En mensen vragen dan, als ik ook uitleg wat er gebeurd is. Ja, dat is gewoon, het is een horrorfilm eigenlijk. Maar wel eentje die ik wel voor 95% verwerkt heb. Dus ik heb er altijd heel
veel. Dat weet je zeker ook, dat je dat...
Ja, dat weet ik wel. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb af en toe nog wel dat er bepaalde elementen of even wat puzzelstukjes weer boven komen drijven die ik even goed moet leggen en dat ik dan weer door kan.
Wat zijn dat voor puzzelstukjes? Wat moet ik me voorstellen?
Een van de voorbeelden is dat ik bij mij is er echt een knop omgegaan na die nieuwjaarsbrand. Dus ik ben daarna veel serieuzer en gedisciplineerder met mijn leven omgegaan, omdat ik het zie als een... Ja, ik heb eigenlijk een geschenk gekregen, want het was een loterij. En
destijds. En ik heb eigenlijk, ik zie deze tijd die ik heb op aarde nog als een soort bonus die mij gegund is en leeftijdsgenoten niet die daarbij waren en overleden zijn niet gegund bleek te zijn. En dat draag ik onbewust met me mee. Dus dat ik zo goed mogelijk moet omgaan met mensen om me heen, met mijn talenten die me zijn gegeven, met en geen steekjes mag laten vallen eigenlijk. En dat ik dat heeft af en toe leidde dat ertoe, en niet af en toe, maar heel vaak, dat ik mezelf voorbij liep. Dus dat ik mezelf te weinig rust gunde, te weinig tijd om te genieten gunde. En dat deed ik steeds. Dat eerst heeft me dat veel gebracht. Want ik, voorbeeld, ik mocht officieel niet naar VWO, omdat ik met de pet naar gooide. En 2 jaar later hoorde ik bij de 5% van de studenten op de UvA die zonder herkansing zijn propedeus had gehaald. Daar zat echt een heel groot verschil tussen. Dat die twee fases in mijn leven. En ook in mijn carrière geloof ik erin dat is een gereedschap. Dus die discipline en die seriositeit waarmee je dingen aanpakt. Maar
Als je dat zo stelt, durf je dan bijna te stellen dat je nu niet zo succesvol was geweest als dit niet was gebeurd?
Nou, ik denk dat het mijn leven heel anders was verlopen. En nou, succesvol, ja. Dat is natuurlijk ook heel relatief begrip, maar ik was niet zo ver gekomen. Maar niet alleen daarin, maar ook in andere dingen niet. Dus ik heb het met meerdere dingen. Met sporten bijvoorbeeld, dat doe ik gewoon steady 4 keer per week. En daar wijk ik nooit vanaf. Dus dat komt op meerdere vlakken terug. En ik had echt een reality check toen ik. Dat was wel grappig, want toen was ik 34, dus 2 jaar geleden. Toen ik ben 2012 af en toe toen liep ik een beetje tegen een muur aan. Toen zat ik tegen een burn-out aan. En toen ben ik met een coach in gesprek gegaan. En daar heb ik ongeveer 3-4 keer per jaar nog steeds een soort onderhoudsgesprek mee. En toen zei ik ook, waarom loop ik mezelf nou nog steeds elke keer voorbij? En toen een beetje graven. En toen kwamen we dus op dat punt uit. En het was grappig, want ik was 17 toen het gebeurde. En toen was ik eigenlijk dus 2 keer zo ver in mijn leven. En toen kwam dus dat. En er is een term voor, dat heet survivor guilt. Mm. En toen dacht ik ook van, oké, nu was het halverwege mijn leven is het gebeurd. Nu mag ik het loslaten. En de laatste 2 jaren waren de beste jaren die ik tot nu toe heb gehad in mijn leven.
Zo ervaar je dat nu?
Ja, absoluut. Absoluut. Maar omdat ik heel bewust nu echt weet, dat heeft mij veranderd en gevormd. En die gebeurtenis en die. En ik ben daardoor. Het hoort bij me. Het is onlosmakelijk verbonden met mij. En daardoor ben ik hier op deze plek waar ik me nu bevind. Maar ik hoef niet tot in lengte van dagen me zo verantwoordelijk te voelen over het feit dat ik nog mij deze tijd gegeven is op deze wereld. Dus ik mag iets meer nu af en toe ook het touw laten vieren van mezelf.
Je kan het eigenlijk heel makkelijk uitleggen, het woord survivor's guilt, maar probeer het eens te verwoorden hoe dat dan voelt, wat het dan met je doet.
Het is iets wat ik niet bewust ervaar. Dus ik heb niet bewust. Het is meer iets wat in je systeem zit. Dus het is echt iets wat in mijn onderbewustzijn besloten ligt.
Maar is het iets van waarom ik wel en zij niet? Is dat het gevoel?
Dat is ja. Maar dat gevoel ervaar ik dus niet bewust. Dus dat is iets wat toen is er gewoon een bepaalde. Eigenlijk in mijn. Zo zie ik het zelf. In de programmatuur van mijn lichaam is er iets veranderd, aangepast. En ik heb ervoor gekozen om op een actieve manier aan de slag te gaan met het feit dat er zoiets verschrikkelijk had plaatsgevonden. En ik dacht, oké, een voorbeeld. Ik moest ademhalingsoefeningen doen omdat mijn longen.
Ja, je hebt een week in coma gelegen, een aantal weken.
Ja, 23, iets van 23 dagen inderdaad. Ja. En door mijn longen lag ik kritiek op intensive care. Maar toen kwam ik bij en de longarts die adviseerde mij, ga ademhalingsoefeningen doen. En ik dacht van ja, als ik dat doe, dan kan ik net zo goed zangoefeningen gaan doen. Want dan leer ik zingen. Hè? Want ik heb muzikaal een droom om ooit in de muziek door te
doen. Deed je toen al heel veel op dat gebied of juist nog niet eens?
Ik was wel, jawel. Ik speel vanaf mijn 8e gitaar. Ik was voorzichtig al een beetje aan het zingen.
Okay.
Maar ik dacht, weet je, dan ga ik gewoon 1 uur per dag ga ik zangoefeningen doen. Wordt mijn zangstem enorm sterk en mijn longen worden daar beter van. Dus dat is 1 van de voorbeelden. Ik dacht daarna bij mezelf ook van, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon, ik zet all in als het gaat om mijn opleiding. Want ik heb altijd een vangnet. En daar ga ik voor zorgen dat ik daar geen steekje meer laat vallen. Ik ga gezonder leven. Ik ga 4 keer per week sporten. Ik ga, dus ik ben op een actieve manier daarmee omgegaan. En maar het is dus, er zit onbewust iets wat ervoor zorgt van, ja, oké, maar jij er is jou echt iets gegeven. En op basis van geluk, op basis van het lot, of hang er een term aan. En daar moet je wel heel verantwoordelijk mee omgaan. En dat is niet iets wat ik... Dat zit niet in mijn hersenen. Dat zit gewoon in mijn lichaam, zit dat zelf besloten. Zo voel ik dat. En af en toe vergeet ik het ook, dat het er is. Ja. Loop ik mezelf weer voorbij.
Nou, maar goed, je hebt nu wel dat punt bereikt, ook met die coach. Zeg je van dat het wel iets minder beet houdt, zeg maar.
Ja, en als je bewust bent van een bepaald patroon en van waar dat vandaan komt en wat de kern daarvan is, dan ben je al halverwege de oplossing. Kijk, ik zal het nooit kwijtraken, want daarvoor is het al te lang ingesleten. En het is ook iets wat heel waardevol kan zijn. Want het is ook leuk als ik mezelf voorneem, ik wil een andere taal leren spreken, dan heb ik nog steeds van mezelf die toewijding.
Ja.
Omdat ook gewoon...
Of een operacursus gaan volgen in Genève of zo, dat soort dingen.
Bijvoorbeeld, ja.
Dat doe je dan echt om jezelf gewoon weer uit te dagen en optimale eruit te halen.
Ja, inderdaad. Ik nu bijvoorbeeld, ik gun mezelf nu wat meer tijd. Zo ongeveer een uur per dag om helemaal op schaken mezelf te focussen. En vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Nou, en dan heb ik dan een soort skillset. En om daar met heel veel dedication om daarin te gaan. Dus het is ook iets waard. Alleen je moet ervoor zorgen dat het niet de overhand krijgt. En er is er zoveel geluk en liefde om je heen. En ik heb een prachtig gezin. En daar moet ook ruimte voor zijn in het systeem. Om dat bewust, om daarvan te genieten. En om jezelf dat te gunnen, om daarvan te genieten. Want dat schoot er wel eens bij in.
Je had het net over lot en geluk, hè? Over waarom je het hebt gered. Maar wat was je eigen aandeel erin dat je het hebt gered?
Nou, ik denk niet dat ik...
Ik las, er lagen twee mensen op je. Er was roken. Het was intens warm was het op dat moment. Mm-hmm. Wat was het in jou dat het ervoor gezorgd heeft dan?
Ja, maar ik denk niet dat je jezelf daarin credits kan geven. Want ik denk dat het was echt sterk afhankelijk van waar je bevond. En ik was op de dansvloer. En dat was ongeveer... halverwege tussen de uitgang en tussen waar het vuur ontstond. Maar ik zal een voorbeeld noemen. Die tafel waar de brand ontstond, was eigenlijk onze stamtafel.
Okay.
En op een of andere manier kregen wij een tafel toegewezen bij de uitgang. Waar we heel pissig om waren. Want daar liepen daar mensen langs je in en uit. En wij zaten elke week aan een tafel helemaal achterin. En daar zat je veel meer in de luwte. Daar waren we aan gehecht. En we waren echt... heel erg pissig dat wij nu op oudejaarsavond, op een enorme grote uitgaansavond, niet die tafel toegewezen kregen. En daar is het uiteindelijk ontstaan.
Ja.
Dus
als je daar had gezeten, was je kansloos geweest.
Kansloos. Nou, kansloos. De mensen die daar zaten, die hebben nog steeds die zijn overleden, of die hebben nog steeds elke dag ervaren die de consequenties van wat er bijna 20 jaar geleden is gebeurd. Dus wat heb ik er zelf aan gedaan? Ik was die tijd... Ik handbalde op wel een redelijk hoog niveau bij de junioren. En ik was fit, ik was sterk. En ik kon die mensen van me af... kon me losworstelen. Maar ik heb wel te lang verdwaasd rondgelopen en vergiftigde lucht ingeademd. Waardoor mijn longen zo slecht eraan toe waren. En ik ben er uiteindelijk uitgekomen dat ik toevallig ergens zag ik een deur door de rook die aan het optrekken was, zag ik opengaan. En dat was dan een nooduitgang. En het was echt wel op basis van geluk ook. Dus ik kan niet zeggen van ja, ik heb dat en dat goed gedaan om eruit te komen. Dat was echt alleen maar afhankelijk van de speling van het lot.
De podcast Littekens. Mocht je hem als eerste willen beluisteren, dan kan dat altijd op het muziekplatform Juke. Volledig en ook zonder reclame. Heb je ook nog iets kunnen doen? Ik begreep dat Simon nog een meisje naar buiten heeft gebracht, wat later ook nog overleden is.
Ja.
En Tom Kwakman heeft hij volgens mij ook nog geholpen, toch? Die helemaal onder de brandwonden zit nu.
Klopt. In mijn geval was het zo dat ik... Ik kan niet zeggen, ik was er erger aan toe of minder erg. Want dat werd ook heel vaak gezegd van ja, je hebt geluk gehad... dat je bijvoorbeeld maar alleen je hand verbrand is. Ja, dat is super relatief. Dus dat kun je...
Zou je het zeggen? Dat kan toch niemand anders voor je bepalen?
Nee. En in mijn geval was het zo dat ik helemaal gedesoriënteerd was. En dus ik kan daarin alleen voor mezelf spreken. Mijn huid hing echt tot 20, 30 centimeter. Was hij al gesmolten. Dus ik had Maar een soort hele, ja, beetje handen die je nu in die je in horrorfilms wel eens ziet. En het was buiten, volgens mij onder nul. Dus het was ontzettend koud. En er werd wat water over je heen gegooid om te koelen. En je moest, dus het werd, ik werd een beetje meegenomen.
Dus het is ook geen verwijt, hè, voor de duidelijkheid. Ik probeer meer gewoon te verplaatsen in je. Wat er gebeurt dan op zo'n moment.
Ja, precies. Maar dat was gewoon iets waar ik niet mee bezig was. Dus ik zag mensen die wel te hulp schoten. Maar de pijn was zo intens. En er werd ook tegen mij gezegd toen ik naar buiten kwam. Van, jij met één brandwond. Want mijn hele gezicht was ook tweede, derde graads verbrand. Op sommige plekken. En dat is gelukkig goed hersteld. Dat zie je alleen nog als het heel koud is. Dan wordt het een beetje rood op sommige plekken. Maar ik werd eigenlijk gelijk naar een cafeetje gebonjourd. En van ga met je handen in een emmer water. En probeer het zo goed mogelijk te koelen. En wacht op hulp.
Ja.
Dat waren eigenlijk de instructies. Dus dat. En alleen maar respect voor mensen die wel gewoon mensen eruit hebben getrokken. Ook zoals Simon. Of mensen die. Want één iemand heeft het met zijn eigen leven moeten bekopen. Ook die dat deed. Nog. Die was daar niet aanwezig, maar die heeft 10 mensen eruit gehaald en had toen zoveel vergiftigde er ook ingeademd dat hij er zelf van onderdoor is gegaan. Dus het surrealistische scenario wat zich daar voltrok.
Nee, maar dan kun je ook niet op voorbereiden op zoiets toch als mens. Ik bedoel, dat gebeurt je, dat overkomt je, dan kun je toch niet later van zeggen, ik had het anders kunnen doen. Ik bedoel, dat weet je toch niet op zo'n moment?
Nee, dat is wat je achteraf. Hadden er heel veel dingen anders gemoeten. Maar inderdaad, dat kun je echt. Je kan ook. Ik denk wel dat het had geholpen als er misschien een keer een brandoefening, als daar wat vaker aandacht aan werd besteed. Dat was altijd wel goed geweest achteraf. Maar er gaan allemaal dingen anders dan je.
Maar ben je dan ook nog boos met terugwerkende kracht op mensen? Of?
Het is heel lastig om te vingerwijzen. Want het is ook kijk, ik denk ook dat 20 jaar geleden gewoon andere tijd was. Een andere mentaliteit heerste. Omdat het nooit. Er waren volgens mij in Nederland geen precedenten.
Nee. Het scheen niet geïmpregneerd te zijn, geloof ik, toch? Die versiering enzovoort. Dat had eigenlijk zogenaamd gemoed enzovoort. Ja. Dat soort dingen. Maar...
Ja, dat waren wel berichten die je hoorde. Van dit had nooit gemogen. Er hadden nooit zoveel mensen in gemogen. En er was niet eens officieel een vergunning. Dus er waren heel veel redenen om je heel boos te worden naderhand. Ik was destijds 17 jaar oud. Dus ik was daarna alleen maar bezig met een half jaar school inhalen en met herstellen en met proberen dingen zo goed mogelijk een plekje te geven. En ik was destijds niet bezig met de waarheidsvinding van hoe zat het nou echt, wie is nou echt de schuldige. Of laten we collectief mensen gaan aanklagen. Daar was ik gewoon niet mee bezig. Met de huidige tegenwoordigheid van geest had ik misschien eerder me daarin meer willen verdiepen. Maar ik had alle energie die ik nodig had, had ik nodig om dat op een opbouwende, constructieve manier in te zetten. Om vooruit te kijken en om weer vooruitgang te boeken in het leven. Dus en nu vind ik het heel moeilijk, omdat nog steeds gaat het daar wel eens over. Maar het is zo lang geleden en het is niet duidelijk wat er nou precies voor mij. Ik kan niet bij die informatie van wat was er nou, wat zat er nou allemaal niet goed destijds en wie waren nalatig die tijd. Er zullen ongetwijfeld fouten zijn gemaakt. En ongetwijfeld mensen zijn geweest die echt ernstige steekjes hebben laten vallen. Maar
misschien ook wel meer zijn totaliteit bedoel ik het hoor. Kijk, op het moment dat mensen iets overkomt, zeggen ze heel vaak als ze ziek worden, als ze kanker krijgen, zeggen ze waarom nou ik? Weet je, dan kunnen ze heel boos worden. Dan komen ze in een soort fase terecht van ontkenning en woede enzovoort. Ja. Heb je dat gekend?
Zeker. Bepaalde periodes. Dus werd er ook, als je dan. En nog steeds, hè, als ik het zie wel eens, dat er of te veel mensen binnen zijn dan denk je wel eens van, nou, als hier iets gebeurt, hier is het zo druk in dit etablissement, als hier nu brand uitbreekt, dan kan ik nog steeds wel eens kwaad om worden. Of als je hoort dat er bouw in de bouw constructie dat er fouten zijn gemaakt waardoor mensen in gevaar komen.
Ja.
Dat er dingen instorten of dat er dingen toch niet helemaal pluis waren of vanwege bezuinigingen. Eigenlijk niet aan de veiligheidseisen is voldaan. Daar kan ik heel kwaad om worden nog steeds. Omdat je dan, denk ik bij mezelf, er is zo'n precedent als het hier om gaat. En iedereen heeft zo de ernst kunnen ervaren en de consequenties van als er dingen niet op de rit zijn als het gaat om veiligheidseisen. En dat er dan nog steeds dat soort dingen af en toe gebeuren en misgaan. In Nederland, hè? Dus
ja.
Het is
mensen nog steeds vergeten snel, hè, wat dat betreft.
Ja, absoluut. En En nou goed, dat blijft het blijft dan een spanningsveld tussen. Ja, dan moeten er extra kosten voor gemaakt worden. Of om pragmatische redenen laten we proberen toch zo creatief mogelijk met die veiligheidsnormen om te gaan. En ja, dat kan weer een keer gebeuren. Dit.
Ja. Anderhalf jaar zet je de knop om. Hoe deed je dat dan? Hoe kan je een knop omzetten? Hoe werkt dat?
Ik heb het geluk gehad dat we hebben een hele hechte vriendengroep nog steeds. En dat die is zeker hechter geworden in die tijd. Ik denk dat er iets van 10 jongens in zaten, waarbij de meeste fysiek ongeschonden uit de strijd zijn gekomen. Dus 1 iemand die heeft ernstigere brandwonden dan ik nog. En er waren 2 jongens. En er waren er nog een paar die ook fysiek wat littekens hadden. En dan kun je intern, daar heb ik natuurlijk minder zicht op, want dat is ook weer afhankelijk per individu. Maar we praten er heel veel over. En ik praat er ook heel makkelijk over. Dus ik denk dat dat ook een geluk is. Dat ik elke keer weer opnieuw aan wie het maar wilde horen, wel de hele tijdlijn wilde uitleggen van wat er allemaal gebeurde. De opeenvolging van gebeurtenissen. En daardoor verloor het een beetje het emotionele component. Omdat het gewoon op een gegeven moment werd het gewoon een anekdote.
Je hebt het ook over jongeren en over mensen. Maar het zijn mensen die je gekend hebt. Jongeren die je gekend hebt, dat ook of niet?
Zeer zeker. Ja. Zeer zeker. Een jongen zat bij mij in het handbalteam. Die stond 1 positie naast mij. En wij waren echt wel een soort duo heel goed op elkaar ingespeeld. Die jongen die is overleden. En Het was
hoe heette die? Mag ik dat vragen?
Sorry?
Hoe heet hij?
Nico Veerman heet hij. En ontzettende, aimabele, sympathieke gast. En fantastische kerel. En die was net zo oud als ik. En dat was heel gek, want hij altijd als wij werden altijd kampioen. We hadden allemaal een kater elke zaterdag, maar we wonnen alle wedstrijden. En hij had de ergste kater en scoorde het meeste doelpunten. En altijd als we elkaar tegenkwamen in het dorp, dan riepen we kampioenen tegen elkaar. En dan staken we onze vuist omhoog. En dan, want elk jaar was er wel een kampioenschap te vieren. En ik kan me nog herinneren dat ik een jaar na dato, zag ik een jongen in de verte opdoemen op de fiets. En die droeg net zo'n jas. En ik wilde al mijn vuist gaan heffen om dat te roepen. En ik dacht, wacht even, dat kan helemaal niet. Want die jongen is er niet meer. En dat je op die leeftijd, dat je zo met je neus op de feiten wordt gedrukt als het gaat om sterfelijkheid. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, lijkt me.
Hoe is het dan om nu over Nico te praten?
Ik merk wel dat me wat doet. Omdat ik zie zijn vader wel eens fietsen nog steeds. En dan denk ik ook nu met terugwerkende kracht, nu ik zelf 3 kinderen heb. Zo, denk ik, wat moet jij toch te verwerken hebben gekregen. En omdat het ook zo'n lieve gozer was, weet je. Dus het kon niet anders of hij, daar heb je een mooi band mee. En omdat ik, dat zijn weer bepaalde aspecten waar ik minder vaak over spreek dan over de gebeurtenis aan zich.
Ja, je hebt het minder persoonlijk gemaakt om jezelf op een gegeven moment ook een kans te geven om door te kunnen.
Ik denk voor een groot deel wel. Maar ook zelfs dat soort dingen hoor. Het is niet zo dat ik het ervoor wegloop of het moeilijk vind erover te spreken.
Heb je kinderen wel eens naar gevraagd?
Ja, zeker. Die wilden op een bepaalde leeftijd wel weten waarom papa's hand er anders uitzag. En hoe was dat dan? En toen dacht ik eerst van, ja, is het misschien te eng of is het te intens om zoiets te vertellen? Maar eigenlijk is het gewoon het beste om gewoon uit te leggen wat er gebeurde. En dat heb ik ervaren. En nu is dat helemaal oké. Okay. Maar het is wel zo dat het kreeg wel een soort van update, die hele ernst van de situatie, toen ik vader werd. Want dan,
toen kwam het ook allemaal weer even terug.
Toen kwam het wel terug. En het waren altijd 14 leeftijdsgenoten zijn overleden. En nu zijn het, 14 kinderen. Ja. Mensen zijn overleden toen. En
ga je dan zo'n vader van Nico Veerman dan ook uit de weg of niet?
Sorry?
Ga je dan ook die vader van Nico Veerman uit de weg dan of niet?
Nee hoor, die begroet ik hartelijk als ik die tegenkom. En
omdat mensen vaak bij zware dingen op een gegeven moment denken, ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan.
Ja, dat ik moet zeggen, ik had dat wel in het verleden, maar ik heb wel een paar keer steeds meer ervaar ik gewoon als mensen iets heel heftigs meemaken, dat die het eigenlijk, als je gewoon ernaar vraagt op een neutrale manier, dat het eigenlijk wel in vrijwel alle gevallen op prijs wordt gesteld. En nou is het zo dat ik hem nooit heb aangesproken erover, maar ik begroet hem wel en ik zou zo'n gesprek niet uit de weg gaan. Het is niet zo dat ik dat Sowieso als ik...
Als je dit nu zo bespreekt, zou je niet de behoefte voelen om dat toch een keer te doen?
Ja hoor, als dat zo uitkomt, absoluut. Absoluut. En dat zou alleen maar goed zijn. En dat geldt ook voor heel veel mensen die... Want ik ken nog steeds heel veel mensen die dagelijks consequenties ondervinden daarvan. En daar praat ik heel makkelijk daarover. Hoe is het nou dat je nog steeds elke dag, word jij daaraan herinnerd? Dat je bijvoorbeeld... De een heeft ademhalingsproblemen of de ander heeft heel veel littekens in het aangezicht. En
hoe wordt ermee omgegaan dan in het dorp? Hoe gaat dat dan?
Wat ik heel mooi vind, is dat wat echt een zorg was destijds, kan ik me nog herinneren. Dan zei de oudere generatie dan vaak van ja, ze krijgen allemaal nooit verkering. Degenen die verminkt zijn, die krijgen nooit verkering. En vrijwel allemaal, de hele, dan praat je over, als ik het bijvoorbeeld heb over mensen die meer dan 80% verbrand zijn. Vrijwel allemaal zie ik ze met kinderen, met een gezin, met goede carrières. Ja. Dus dat doet me elke keer zo goed als ik dat zie. Want je ziet dat de meeste, heb ik de indruk, stellig de indruk, dat ze goed hun weg hebben gevonden in de maatschappij. En dan is misschien ook het voordeel dat je in Volendam er ook minder op... Je wordt er minder nagestaard, omdat het een...
Maar is misschien ook wel de kracht van Volendam, dat het ook een soort groot gezin is met z'n allen daar? Of,
er is zeker een sterk gemeenschapsgevoel. En dat absoluut. En ik denk dat dat ook wel bijdraagt. Dus wat je merkte ook wel, toen ik heb het zelf gemerkt toen ik uit het ziekenhuis kwam, dat mensen die jij kent, maar die misschien niet tot je inner circle behoren, maar die laten allemaal wel iets van zich horen. Of die sturen een kaart op, of die sturen even een cadeaubon van ga vader iets leuks uitzoeken, jongen. Weet je, dat is natuurlijk gewoon... Dat is enorme morele support, is dat. En ik denk ook dat dat in dat geval opgaat. Maar dus dat er wel gewoon... die mensen die ontvangen wel warmte, liefde uit de gemeenschap. Want die weten dat het niet altijd makkelijk is. Voor mensen die verminkt zijn of nog steeds longproblemen hebben.
Hoe is het om erover te praten? Elke keer opnieuw beleef je het als een afstand?
Ik vind ook, zoals nu ook, vind ik het wel geruststellend dat ik merk dat er niet echt... Want ik ben nu ook heel bewust van, omdat ik er heel bewust mee bezig ben geweest, van sensaties in mijn lichaam of voel ik nu. En dat heb ik niet echt. Dus ik, het is... Eigenlijk vind ik het wel prettig. En het gek is ook dat ik dat mensen vinden dat heel lastig om dat aan te nemen. Maar achteraf, met terugwerkende kracht, als je nu had kunnen zeggen, zou je het helemaal willen wissen uit je systeem? Dan zou ik echt hardgrondig nee antwoorden. Omdat het zo verschrikkelijk... Het is zo met mij verbonden, die gebeurtenis. En ook die... ik denk... En het grappige is ook dat ik dan denk aan de... Het heeft ook wat mooie dingen gebracht. Dus daarna... Er was één gespreksonderwerp anderhalf jaar lang. Ik merk dat ik heel erg via een omwegje vragen van hoe deed je dat die knop om na anderhalf jaar nu eindelijk gaat beantwoorden. maar die hechtheid van die vriendengroep, dat zijn momenten waar ik aan denk. Dat we eindeloze gesprekken hadden erover. En die ligt nog steeds in het ziekenhuis. En die heeft zichzelf in de spiegel gezien. En daar reageerde hij als volgt op of zij. En na anderhalf jaar was er één gespreksonderwerp geweest. En toen dacht ik, en nu is het genoeg. En nu ben ik er doorheen. En nu mag iedereen nog steeds wel erover beginnen. Maar ik ga nu vooruitkijken en door. En toen ben ik gewoon mezelf... toen heb ik anderhalf jaar wiskunde in 3 maanden ingehaald. Terwijl de rector die zei, je bent stapelgek dat je nog van vakkenpakket wil wisselen. En ik zeg, die wilde ook geen verantwoordelijkheid nemen voor als het niet lukte. Met 8 voor geslaagd. En dus daarna heb ik heel erg... Ook elke keer doelen gesteld en me daaraan vasthouden en dat bereiken.
Je hebt het leven bij de ballen gepakt, daar komt het een beetje op neer.
Ja,
toch?
Zo kun je het wel zien. Maar nog steeds is het. Ik hoorde ook laatst een heel mooi voorbeeld van iemand die zegt: kijk, wat wel eens gebeurt, bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk, is dat iemand die wordt aangereden en die stapt uit, is helemaal bij kennis en die is helemaal helder, die vult het blauwe formulier in en die zakt. Een half uur later in elkaar van de spanning. En dat wil wel zeggen dat je... Ik geloof daar ook wel in. Dat als je een traumatische ervaring meemaakt... Dan gaat ook iets in je zenuwgestel gaat zich vastzetten. Het is ook fysiek. Dus je kan het wel rationeel... Kun je het wel verwerkt hebben. Maar aan zo'n voorval merk je al van ja, die man is dus bij kennis. Die is gewoon, daar kun je mee in gesprek. Maar toch is er in zijn lichaam iets gebeurd waardoor hij de controle verliest over de situatie en in elkaar zakt of hyperventilatie krijgt. En dat is dus ook iets waar ik mezelf wel nu echt van bewust ben. Van ja, luister vriend, je kan er wel heel mooi over praten en zeggen dat alles oké is. Maar er zal altijd iets in jouw systeem zijn wat jou eraan kan doen herinneren op momenten dat je het ook zelf niet geen controle over hebt.
Ben je er bang voor?
Nee, ondertussen helemaal niet meer. Want
wat je net zei, ik was op zoek naar tinteling in mijn lichaam, kijken wat het met me deed enzovoort. Dat...
Nou, ik moet complimenten hoor, voor hoe je dat doet. Want bijvoorbeeld die jongen die bij mij in het handelteam zat, dan maak je het ineens even heel klein. En dan merk ik van, nou ja, dat is best wel onderbelicht. En dat zijn nog wat dimensies van dat verhaal waar ik dan toch misschien doorgaans aan voorbij ga. Maar
ik probeer me gewoon voor te stellen hoe het is als je die vader tegenkomt. Ik zou op een gegeven moment, maar dat weet ik niet, want ik kan het niet ervaren zoals jij het ervaren hebt. Ja. Toch nog een keer willen weten hoe het nu met hem is. Hoe hij er nu in staat, weet je wel. Blijkbaar gaan we allemaal makkelijker op een gegeven moment door met ons eigen verhaal. Maar,
ja, klopt.
Maar het is gewoon mijn persoonlijke beleving. Hè? Dus... Ja.
Nee, ik kan me dat ook erg goed voorstellen. En het zet me ook aan denken. Ik kwam laatst toevallig ook een foto tegen van ons handbalteam. Dat we met een beker stonden.
Kampioenen.
Kampioenen, ja. dat komt nog wel eens terug. En dat is ook iets ik denk dat het wel, ja, dit is wel even een thema. Daar moet ik nog even zelf misschien over contempleren. Want het is wel iets wat heel erg één op één voor. Ja, ik sta één positie naast hem. Ik was linkeropbouw, hij was linkerhoekspeler. En we waren elke week, dat was de stamkroeg. Dus daar waren we allebei elke week. En waarom zit ik hier nog? En waarom jij niet? En dat is iets. Dat is natuurlijk een grote levensvraag. En daar zul je nooit een concreet antwoord op vinden. Maar het is wel iets wat je enorm kan bezighouden. En wat je wel een vraag die een rol kan gaan spelen, natuurlijk, of een rol speelt zelfs. En ook iets wat gewoon enorm onrechtvaardig is. Dat eigenlijk als je. Mijn ouders bijvoorbeeld. We hebben thuis drie jongens. Er zaten twee van de drie broers. Mijn jongere broers zaten er ook in. We hadden geen mobiele telefoons in die tijd. Die kwamen net een beetje op. En mijn ouders die liepen de dijk op en die zagen een lijkwagen al vertrekken, terwijl ze nog niks van ons wisten. Dat zijn dingen die nu je kinderen hebt, denk je wel eens van, jeetje, stel nou eens dat ze straks uitgaan. En dan denk je dat ze hoog en droog zitten en veilig en wel. En je hoort ineens, er is brand uitgebroken en het is goed mis. En je kan ze niet bereiken. En ik hoorde, want ik weet ook dat ik hoorde dat er een jongen, die was ongeveer 2 jaar jonger dan ik, die was overleden al in dat donkere haar. Nou, dat voldeed volledig aan het signalement van mijn broer. En dat ik dacht van, nou, ik moet echt wat horen van hem. Dat was zijn dingen. Sowieso heb ik wel redelijk goed geheugen. Maar ik kan me zelfs de morfinedromen van die periode nog herinneren. Dus ik heb een morfineverslaving gehad in het ziekenhuis. De pijn werd minder. Dus eigenlijk kon ik er al vanaf, maar ik vond het hoogtepunt van de dag, die injectie. Ja. Dus ik verzweeg dat ik geen pijn meer had, omdat ik dan een half uur lang helemaal stoned mee het gelukkigste mens op de wereld was. Dat zijn allemaal dingen die kan ik me nog steeds echt heel helder herinneren. En de gesprekken. Dus gesprekken van chirurgen en die kreeg ik mee. En van mijn ouders die rondom het bed zaten. En dat ik had die angst van, ik kan nooit meer gitaar spelen. Dat was de allergrootste angst die ik eigenlijk had. En die heb ik 3 weken lang, terwijl ik in coma lag, heb ik die angst ervaren. Omdat ik toch.
Dat kreeg je mee in coma?
Ja, ik kreeg dat echt mee. En dat schijnt te kunnen. Dat schijnt wel zeldzaam te zijn, maar dat schijnt wel voor te komen. Dus ik kon echt gesprekken herinneren. Van ja, maar jij was hier. En toen was mijn tante er ook. En toen vertelde jullie daarover. Je lag aan de beademing. Hoezo? Weet je dat? En mijn eerste reactie was ook, terwijl heel veel mensen dachten, het is nu 2 januari toen ze bijkwamen, het is 1 dag later. Mijn eerste reactie was, lig ik hier nu nog steeds? Hoe lang lig ik hier wel niet? Dus ik had Ik had best wel nog besef van tijd.
Ja, dat is best gek.
Dat was best wel gek, inderdaad. Ik was 10 kilo lichter. Ik kan me nog herinneren dat ik 1 push-up probeerde te maken. Van, nee joh, maar ik kan heus nog wel, gaat allemaal wel. En dat ik 1 push-up maakte, dat ik plat op mijn borst op de grond viel. En dat ik een wandelingetje maakte door 2 ziekenhuizen, door 2 verplegers ondersteund. Dus dat zijn allemaal, ja, kan me heel helder voor de geest halen allemaal.
Bijzonder, hè?
Ja, het is. Kijk, als het. Dat is ook een beetje hoe ik het nu ook weer, als ik het nu allemaal een beetje naga. Als je zoiets kan meemaken zonder dat het echt permanente consequenties heeft, dan kan het je ook veel brengen. En dan heb ik makkelijk praten, hoor. Omdat ik. Weet je, mijn longen functioneren goed. Ik heb geen problemen of geen. Ik ondervind geen belemmeringen van bijvoorbeeld echt hele heftige littekens. Maar zo zie ik het wel. Het is ik vind het ook weer heel waardevol.
Ik vind het erg mooi omschreven hebt. Als ik heel eerlijk ben.
Dank je.
Ja. Nee, het gaat over littekens, maar dit ging echt over littekens. Weet je wel?
Ja. Kijk, mensen hebben natuurlijk ook. Intern kun je ook littekens hebben. Dat is ook heel sterk aan dit concept. Absoluut.
Maar die heb je op een bepaalde manier. Maar die heb je omgezet in kracht, als ik jou zo mag geloven.
Ja, en dat is een continu proces. En ik denk dat dat gewoon een levenslange ontdekkingstocht blijft. Maar dat is wel iets waar ik voor mijn gevoel wel minimaal ruim voldoende in scoort nu toe.
Vertel je het eigenlijk ook om mensen te inspireren? Om ze duidelijk te maken dat hoe zwaar iets ook kan zijn, je ook weer de kracht kan vinden? Of gaat dat te ver?
Ja, maar dat is ook weer een beetje tweeledig. Hè? Want het gevaar kan erin schuilen dat iemand echt belemmeringen ervaart ervan. En dat ik dan toch makkelijk praat heb in mijn positie. Doordat ik net wel een bepaald. Ik heb net een bepaald pakket ervaringen consequenties, moet ik het woord weer gebruiken, meegekregen waar ik wel goed mee kan functioneren. Als dat niet het geval is, is het ook weer een ander verhaal. Dus ik wil ook weer niet. Daar moet je ook weer voorzichtig in zijn, vind ik. Dus ik wil er best over vertellen, maar dat is altijd wel een kleine kanttekening die plaatst. En ik hoop dat mensen, als mensen dat ervaren van er actief mee omgaan, daar ben ik wel van overtuigd. Het is altijd beter dan passief mee omgaan. Terwijl ik ben geen psychiater, maar dat is mijn conclusie. En ik hoop dat mensen daar iets aan hebben, aan die boodschap. En dat een beetje mijn motto is ook altijd, als mensen vragen, wat is je motto? Iedereen krijgt tegenslagen te verwerken in zijn leven. Het gaat er heel sterk om, hoe ga je met de tegenslagen om? Dat is enorm, beetje uit de stoïcijnse filosofie ook een gedachtegang. En ik hoop dat mensen inspireert. Dat is ook waarom ik gelijk ja zei op deze podcast. Omdat dat vind ik heel mooi, dat littekens worden bespreekbaar gemaakt. Het wordt heel bespreekbaar gemaakt. Dan, juist in deze tijd waarin iedereen zichzelf zo goed mogelijk, goed mogelijke versie van zichzelf wil laten zien. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Iedereen draagt bepaalde ballast mee. En iedereen heeft minder leuke dingen meegemaakt in zijn leven. Of fouten gemaakt waardoor dingen gebeurd zijn. En dat is oké om het daarover te hebben.
Ja.
Dus dat maak je bespreekbaar. En daarom vond ik het ook gelijk volmondig. Daar hoef ik niet over na te denken om hier te gaan zitten.
Nou, daar ben ik heel dankbaar voor. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ik geniet, maar dat doe je volgens mij.
Ja, nu wel. Meer dan ooit. Ja.
Radio en muziekstreaming op één plek? Ontdek me op juke.nl.